Broeders en zusters, vrienden, goedemorgen. Het was goed om te luisteren naar het getuigenis van Els. Een aantal herkenningspunten. Bijbelschool, zaterdag Bijbelschool, brandpunt Bijbelschool. Ja, dat kan haast niet anders, hè. En natuurlijk ook heel belangrijk, maar dat denk ik voor meer van u Israël, hè. Toch? Kunnen wij als christenen om Israël heen? Nee, waarom niet? Omdat het een volk is door God verkoren om zijn heil te openbaren. Want Jezus was een Jood. Dus we kunnen niet om Israël heen. Daarom ga ik dinsdag ook maar weer voor 10 dagen. Ach joh, wat een ellende. Maar toen ik hoorde Bijbelschool, volgend jaar, ik maak wel even reclame, Jan. Volgend jaar ga ik opnieuw een reis leiden, maar dan voor het Evangelisch College. Misschien zegt die naam u niets, maar dat is een samenvoeging, een fusie tussen de Evangelische Bijbelscholen, Brandpunt Bijbelschool, Evangelische Toerustingsschool, de Evangelisch Theologische Academie en het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. En die drie zijn samen gefuseerd als een paraplu tot het Evangelisch College in de Krokusvakantie. Van 14 tot en met 23 februari gaan we een studiereis maken naar Israël, naar het hartland van de Bijbel, Samaria, Silo. Nou, nog veel meer. En dat is een low-budget reis. Dat betekent dat het niet zo duur is. Het is wel veel geld, maar het is niet zo duur. Want de reis die ik nu ga maken, vanaf dinsdag 10 dagen, kost 1800 euro. Een loofhuttenreis, want dan is het in Israël hoogseizoen. Dus dan vliegen alle prijzen omhoog. In februari kost het 1295 euro. Is nog een hoop geld, maar het is niet duur. Ja, ik maak er altijd maar een nuancering in. Want als u 10 dagen op vakantie gaat en je rekent 100 euro per dag, zit je al op 1000 euro. Nou, voor 300 euro meer zie je 10 dagen in Israël. Nou, maar goed, dat even terzijde. Dat was de trigger van Els, dankjewel. Ik wil graag vanmorgen met u na gaan denken over het thema ruïnes herleven in Gods heerlijkheid. En waarom nou ruïnes? Wel, dat zult u merken als we samen Gods woord lezen. En ik wil graag beginnen met een tweetal versen uit het 9e hoofdstuk van het boek Ezra. Ik vind het altijd heel leuk als je dit soort boeken opgeeft. Ezra. Daniël lukt dan meestal heel snel. Maar Ezra, waar zit hij ook weer? Weet u het nog? Ezra, Nehemia, Esther. Ik zie sommige mensen naar me kijken van... Ja, 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 is dat zo? Ja? In mijn Bijbel op bladzijde 602... Dat klinkt misschien een beetje gek als ik het zo zeg, maar ik preek nog wel eens voor een groep Chinezen in Utrecht. En dan speciaal voor de jeugd. En dan als eentje het gevonden heeft, roept hij meteen, ja, bladzijde, en dan zoekt iedereen gauw. Maar goed. Ezra, het 9e hoofdstuk, vers 8 en 9. En daar lezen we het volgende. Ezra 9, vers 8 en 9. En toch heeft de Heer onze God onlangs zijn erbarmen getoond door een deel van ons volk te laten ontkomen en door ons een houvast te geven in zijn heilige plaats. Onze God heeft onze ogen doen oplichten en ons in onze slavernij weer wat levensmoed gegeven. Want we zijn slaven en in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Hij heeft de koningen van Perzië gunstig gestemd jegens ons, om ons weer levensmoed te geven, opdat wij de tempel van onze God kunnen laten herrijzen en hem uit de puinhopen herstellen. En om voor ons te zijn als een veilige muur in Juda en in Jeruzalem. Ja, dan kunt u nog even meelezen. twee versen uit het boek Ezra. En dan ga ik met u naar een tweede schriftlezing uit de tweede Korinthebrief. En daar lezen we vanaf vers 6, 2 Korinthe 3 vanaf vers 6. En daar lezen we het volgende. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop. En daarom handelen we in alle openheid en zijn we niets als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans van verdween. Hun denken verstarde. En dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond, wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de Heilige Geest bedoeld, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Tot zover onze schriftlezing van vanmorgen. Ja, ik zei u al, de ruïnes die hersteld worden door de heerlijkheid van God. Misschien een rare combinatie als u dat zo hoort. Maar ik wil dan graag eerst eens even met u teruggaan naar de tekst die we gelezen hebben uit Ezra. Ezra en Nehemia, als u die twee Bijbelboeken bij elkaar ziet, dan staan ze samengevoegd in de Hebreeuwse Bijbel. Samengevoegd als het ware als één boek. En waar spreekt Ezra en Nehemia over? Over herstel. Herstel van het volk terug uit de ballingschap. Herstel van de verwoeste tempel in Jeruzalem. Herstel van Jeruzalem zelf. Herstel van het land na de ballingschap. En dan is het goed om ons te realiseren wat er nou precies gebeurd is. Weet u nog de ballingschap? Het volk wat weg wordt geleid? Waarom werd het weggeleid? Omdat het volk niet de weg van de Heer ging. Omdat het volk afweek van de inzettingen van God. En dan zien we dat onder Nebukadnezar het volk wordt weggeleid. Maar in twee keer. De eerste keer dan gaat Nebukadnezar met zijn leger naar Jeruzalem. Neemt hij de koning gevangen, de hofhouding. En een stukje bovenlaag van de bevolking. Die voert hij weg naar Babel. En de stad wordt gespaard. En dan komt er een aantal jaren later, een jaar of 10 later, dan komt hij terug, neemt hij het hele volk gevangen en verwoest hij Jeruzalem en de tempel. Dan zit het volk in Babel in ballingschap. En in die ballingschap zitten ook twee profeten die mee zijn genomen, weet u het nog? Ik vraag het maar op. Ezechiël en Daniël. Allebei in Babel. Ezechiël krijgt in Babel zijn visioenen die hij optekent. Daniël krijgt ook de gezichten. En hij gaat daar in die vuuroven, ook in Babel. Bij Nebukadnezar. En dan ziet u hoe mooi de Heer zijn woord samenvoegt Dat het geen losstaande Bijbelboeken zijn, maar dat alles in elkaar grijpt. Ezechiël, Ezra, Daniël en ga zo maar verder. Het zijn geen losse hoofdstukjes, losse boeken. Het grijpt allemaal in elkaar. En als u Ezra verder leest of begint bij het eerste hoofdstuk en dan verder gaat, dan ziet u hoe Ezra beschrijft de ellende, maar ook de herbouw. En hier in deze twee versen die we met elkaar gelezen hebben, daar kijkt Ezra terug naar de ballingschap. En dan zegt hij hier in vers 8, en toch heeft de Heer onze God onlangs zijn erbarmen getoond door een deel van ons volk te laten ontkomen en door ons een houvast te geven in zijn heilige plaats. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, zoals de wegvoering in twee etappes is gegaan, zo is ook de terugkeer in twee etappes gegaan. De eerste etappe was onder Zerubabel. Die heeft een deel van het volk meegenomen, een kleiner deel. Ze zijn teruggegaan, hebben Jeruzalem gezien in puin. En zijn begonnen met het herstel van de tempel. Maar ze zijn gaan bouwen en ze hebben het fundament gelegd. En dan gebeurt er iets wat ze niet verwacht hadden. Dan komt er tegenstand. Je moet het maar eens lezen zo, als u teruggaat een aantal hoofdstukken in Ezra. Er komt tegenstand. Tegenstand tegen de herbouw van de tempel. En niet zomaar tegenstand, want de bouw wordt stilgelegd. De bouw komt helemaal stil te liggen. Nou heb je dat ook wel eens als je een huis bouwt, hè? Of een verbouwing doet. En er komt een ambtenaar van de gemeente kijken of alles wel gaat volgens de vergunningen. Maar kan het wel eens zijn, als het niet zo is, dat het even stil wordt gelegd. Er wordt wat gesleuteld, misschien aan de vergunning ofwel aan de uitvoering van de verbouwing. En daarna kun je weer verder. Een klein oponthoud. Weet u hoe lang de tegenstand en de stillegging van de bouw van het fundament van de tempel heeft geduurd? Bijna 17 jaar. Ziet u het gebeuren? U bouwt uw erker thuis. De ramen zitten er nog niet in, er zit allemaal plastic in. En die ambtenaar zegt van ja, maar dat gaan we niet doen. En het ligt 17 jaar stil, kunt u het zich voorstellen? 17 jaar in een bouwput? Ik zou het niet prettig vinden, hoor. Maar we zien toch hier gebeuren dat dat 17 jaar lang is. 17 jaar lang ligt de bouw stil. Dat wat ze weer wilden herstellen, het heiligdom van God. De bouw ligt 17 jaar stil vanwege tegenstand. Tegenstand van mensen die morren. Tegenstand van Israëlieten die morren tegen de Heer. Opnieuw. En hier zien we dat Ezra schrijft dat de Heere trouw is gebleven. In de ballingschap, door de ballingschap heen. En nu trouw is gebleven door hen terug opnieuw de plek van de tempel te herbouwen. Maar het is alleen maar het fundament. Verder komen ze op dat moment nog niet. Maar na die 17 jaar wordt de tempel herbouwd. En, zoals we ook in Ezra kunnen lezen, neemt de Heere weer zijn intrek in de tempel. De heerlijkheid van God, die vervult de tempel. En we kunnen dat op meerdere plaatsen lezen, maar als de Heere zijn tempel weer opnieuw vervult met zijn heerlijkheid, dan kan er geen mens in blijven. Dan kan er niemand in blijven. Iedereen moet eruit. Want de heerlijkheid van God vervult heel het huis. Ezra kijkt terug. De Heere is trouw gebleven. De Heere heeft een plek gegeven om opnieuw opbouw te vinden. Tegelijkertijd realiseert hij zich, wat hij ook schrijft, We zijn slaven. Want de koning van Perzië, dus niet Nebukadnezar, want die was al overleden. Zijn opvolger, die is overweldigd door Perzië. Babel is ingenomen door Perzië. En de koning van Perzië zegt, ga terug. Ga terug, herbouw. Goed. Ezra realiseert dat nog steeds het volk, ondanks de vrijheid die ze hebben, toch nog slaven zijn van de koning van Perzië. Maar hij is dankbaar dat de Heer, de koning van Perzië, gunstig heeft gestemd om ze terug te laten gaan. Om de tempel van God te kunnen laten herrijzen uit de puinhopen. En zoals hij het schrijft, voor ons te zijn als een veilige muur in Juda en in Jeruzalem. Tegenstand, weerstand van dingen die ze niet verwacht hadden. Van binnenuit, van buitenaf. En dat houdt de bouw van de tempel tegen. En Ezra is de Heere dankbaar. Want hij mag de tweede terugkeer leiden. De tweede terugkeer naar Israël en maakt dan ook alles verder daarmee. Een stuk, je zou haast kunnen zeggen, Bijbelse geschiedenis die hier beschreven staat. Maar ook een stuk heilsgeschiedenis. Want de Heere wordt weer zichtbaar in Jeruzalem. Alles was verwoest. De tempel was helemaal teniet gedaan. Waarom? Om het volk te laten zien, kijk eens, jullie God heeft geen kracht, want ik, koning Nebukadnezar, ik verwoest gewoon jullie heiligdom. Klaar. Neem mijn tempelgerij mee, want dat is nog wat waard. Dat zet ik in mijn afgodentempels in Babel. En voor de rest maak ik alles plat. Herbouw van Gods heiligdom. Het herrijzen uit de puinhopen van de zichtbaarheid van God. En daar komen we al een beetje in de richting van ons onderwerp. Herstel van puinhopen door de heerlijkheid van God. God vervulde opnieuw zijn tempel. Die was herbouwd, herrezen uit de as, als we het zo zouden mogen zeggen. En dan gaan we naar ons tekstgedeelte uit de 2e Korinthebrief. In dit tekstgedeelte, daar maakt Paulus een vergelijking tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond, de Heere met Abraham. De Heere met zijn volk, nog steeds, vandaag de dag. En Mozes die van de berg afkomt, stralend, omdat hij de Heer ontmoet heeft. Weet u dat nog? Het moment dat u de Heer ontmoette? Ja, sommigen weten het wel, anderen zeggen, ik ben al vanaf zo, weet ik dat ik de Heere toebehoor. Maar er zijn er ook, die net als Paulus, onderweg zo'n belevenis hebben gehad en de Heere persoonlijk ontmoet hebben. Dus je kunt het niet met elkaar vergelijken, maar er is een heel stel mensen, een heel stel broeders en zusters die zeggen, ja, op die dag, op dat moment, heb ik de Heer leren kennen. En heb ik de Heere ontmoet in zijn heerlijkheid. En wat hoor je dan heel vaak zeggen van mensen die zo'n ervaring met God hebben gehad? Ik zag een stralend licht, wat me helemaal vervulde. Eigenlijk net zoiets als wat Paulus heeft gehad, op de weg naar Damascus. Bijzondere momenten met God. Mozes was zo stralend dat het volk niet naar hem kon kijken. En daarom deed hij ook een doek voor zijn gezicht. En Paulus die maakt hier de vergelijking als het oude verbond. Wat weg, of wat, waar het verbond in de Heer Jezus Christus voor in de plaats is gekomen. Als dat oude verbond al zo met zo'n heerlijkheid en glans had. Wat moet dan dat nieuwe verbond in Christus wel niet zijn? Stralend, nog veel meer stralend en blijvend, omdat het nieuwe verbond in Christus betreft. Dat nieuwe verbond, dat geeft nog veel meer glans. En als we dan verder lezen, dan zien we dat als mensen tot de Here komen, en dan bedoelt Paulus hier door de Heilige Geest, zoals hij het ook geschreven heeft, dan komt die glans van het geloof in de Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Maar gaat hij er verder ook op in de letterdood en de geest maakt leven. De geest van God doet de glans en heerlijkheid weerspiegelen in onze levens van de heerlijkheid van God. Maar, in het gedeelte wat we hebben gelezen, staat ook nog een stukje over het volk van de Heer, over de Joden. Dat er een bedekking over hen ligt en dat individueel door de aanraking van Gods geest de Joden tot geloof komen. Geloof komen in de Messias, de Heer Jezus Christus. En aan het einde, daar zegt hij van het hoofdstuk: welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Ja, de luister van de heerlijkheid van God. Dan zou ik haast eens tegen u willen zeggen: kijk eens naar uw buurman, uw buurvrouw. Ziet u de glans van Gods heerlijkheid in het gezicht van de ander? Oh, wat zeg ik nou toch? Maar het staat hier wel. Het staat er wel. Als wij tot geloof komen, door de Heilige Geest worden we meer en meer veranderd naar het beeld van Christus, die de heerlijkheid van God weerspiegelt. Oh. Zullen we maar stoppen? Het is een gevolg van ons tot geloof komen. Maar, en daar komt de maar, en dan grijp ik weer terug naar Ezra. In ons leven kunnen ook puinhopen zijn. In ons leven kunnen puinhopen zijn van die hoogtepunten. Kent u dat? Dat u in een dip zit, in een geestelijke dip zit, en dat u terugdenkt naar zo'n moment dat u boven op de berg zat. En dat je daar heel erg sterk naar terug kunt verlangen. En dan zit u een klein beetje met zelfmedelijden, zit u in dat dal naar boven te kijken. Oh, wat heb ik het nou toch ellendig. En dan kijk je terug en weet je nog, zeg je dan tegen jezelf, weet je nog, toen en die dag, oh, toen was het zo geweldig. Ik hoop maar dat de Heer me dat weer opnieuw geeft. Een sterk verlangen terug naar de glans van God, naar de heerlijkheid van God die zich openbaarde door uw leven heen. Dat is waar de Joden ook naar verlangden toen ze in Babel zaten. Terug naar Jeruzalem, terug naar de tempel, terug naar de zichtbare aanwezigheid van God. Eigenlijk net zo'n soort verlangen, want ze zitten gevangen in Babel. Nou, welke grotere ellende kun je hebben dan gevangen zitten onder vreemde overheersing? Als we kijken hoe Daniel schrijft, dan moet hij een andere naam aannemen. Hij moet een andere godsdienst aannemen. Hij moet een andere taal leren. Hij wordt helemaal ontworteld. Het hele volk zit in Babel. Krijgt dezelfde behandeling. En ze verlangen terug. Terug naar het hoogtepunt in Jeruzalem. En dan wordt de tempel herbouwd. Maar krijg je weerstand. Dus met andere woorden, de wil is er wel om te bouwen, de wil is er wel om te herstellen, en toch lukt het niet. Het lijkt net alsof het voor ons geschreven is. Hè? We willen zo graag en toch zijn er dingen die ons tegenhouden. Het lijkt wel of de Heer dit voor ons geschreven heeft hè, vandaag. Ja, ik zeg met name ons hoor, want ik betrek mezelf er net zo bij. Er zijn dan in ons hart verlangens om de Heere groot te maken. Om ondanks de dip waar we in zitten, omhoog te kijken. En toch zijn er van die momenten dat je overweldigd wordt. Overweldigd wordt door de situatie om je heen. Overweldigd wordt door dingen die er gebeurd zijn. En je staat niet bij alles wat er in ons leven gebeurt te juichen, of u wel? Toen vorig jaar mijn beide ouders overleden, een paar jaar na elkaar, stond ik echt niet bij het graf te juichen. Maar ik wist wel dat ze bij de Heer waren. En dat is een troost. Een troost en een bemoediging dat de Heer zegt, maar ik ga door. Ondanks het graf, ik ga door. Want Hij is de eeuwige, almachtige en Vader van ons Heer Jezus Christus. En zo mogen we Hem dienen. En daardoorheen, door die dalen, laat Hij ons weer opzien naar de hoogte. En wil Hij ons ook optillen naar die hoogte. En ons zijn heerlijkheid laten zien. Maar dan kan het wel eens zo zijn dat we op een punt in ons leven aankomen, dat er een stuk herstel is, maar dat het net lijkt, of misschien wel heel reëel zo is, dat we in die 17 jaar van tegenstand zitten. In die periode dat we gebouwd hebben aan het fundament van de zichtbaarheid van God in ons leven. En het toch maar niet blijkt te lukken. Toch maar ergens een tegenstand is die ons weerhoudt om de zichtbaarheid van God weer ten volle op te bouwen. Bij Ezra beschrijft hij wat er gebeurd is. Maar als u dit hele hoofdstuk zou lezen waarvan we deze twee versen gelezen hebben, dan ziet u dat Ezra, net zoals heel veel van de andere profeten, voor het aangezicht van God komt. En niet alleen belijdenis doet van zijn eigen schuld, maar belijdenis doet van de schuld van heel het volk. Ezra beleidt dat het volk gezondigd heeft. En hij doet voorbeden en belijdenis. En als u dit hoofdstuk verder zou lezen, dan ziet u ook dat er nog dingen opgeruimd moeten worden. Toen het volk Kanaan binnenkwam, of vlak daarvoor, zei de Heere God tegen het volk, denk erom, je moet doen wat ik zeg. Er mag niemand in leven blijven. Je mag geen relaties aangaan met Kanaanieten of iemand van de andere volken die in Israël woont. En we zien hier, als u de rest van het hoofdstuk zou lezen, dat er nog steeds gemengde huwelijken waren. En Ezra die doet belijdenis, maar tegelijkertijd onderneemt hij ook actie. Door de relaties te stoppen. En de partners heen te zetten. Heel rigoureus. Heel radicaal. Grote schoonmaak. Dat is iets wat de zichtbaarheid van God weer terugbrengt. Grote schoonmaak. Opruimen. Wegwerken. De tegenstand bemerken en toch doorgaan. En waarom doorgaan? Omdat Hij een God van trouw is. En dwars door alles heen tot zijn doel wil komen. Maar ook graag wil dat wij opruiming houden. En dan merken we, als we inderdaad opruiming gaan houden, dat de fundamenten van de ruïnes waar we naar terug kunnen verlangen, die hoogtepunten in ons leven, hè, want bij u gaat het denk ik net zoals bij mij, hè? bergen en dalen in ons leven? Of loopt het bij u keurig netjes in een lijntje? Of misschien wel een oplopend lijntje naar het punt dat we tot heerlijkheid bevorderd worden? Nou, ik denk dat we allemaal dit hebben. En die Israëlieten zaten onder in die dip en die kijken terug naar de hoogtepunten, zoals wij dat ook doen. Als we inderdaad vanuit de dip naar de Here toe gaan, Hem erkennen als onze God en leven, weten dat we geleid worden door de Heilige Geest, dat we geknield hebben bij het kruis van Jezus, onze zonden beleden hebben en toch de weerstand voelen, dan is het misschien wel zaak om nog een keer gewoon neer te knielen. En te zeggen, Heer, er is iets. Er staat nog iets tussen u en mij in. En ik weet nog niet wat het is. Wilt u het door uw Heilige Geest in mijn leven duidelijk maken? En dan gaat de Heer aan het werk. En als de Heer aan het werk gaat om ons mensen te helpen om opruiming te houden, door wat voor manier dan ook, hoor. Dat kan door een gesprek met een broeder of een zuster, dat kan door een cursus te doen, of noem het maar op. Er zijn vele wegen om samen of alleen opruiming te houden. Maar de Heer gaat dan doorwerken en dan zien we steeds meer, hebben we steeds een beter zicht op de top van de berg. Steeds meer wordt het duidelijk. En steeds meer gaat ons hart open voor de glorie van God. Steeds duidelijker wordt dat de ruïnes die er zijn, waar u naar terug verlangd hebt, maar die al ver in het verleden liggen misschien wel, dat ze herrijzen. Herrijzen door de kracht van God. Nieuwe levenskracht geven. Omdat de Heere aan het werk is. Opdat de Heere zijn zichtbare tegenwoordigheid weer in uw leven openbaart. Soms hoor ik mensen zeggen, oh, ik merk niks van God. Ja, ik ben een christen, maar ik merk er niks van. Dan krap ik mij eens achter mijn geestelijke oren. En dan denk ik van, dan zit je vast in 17 jaar. En dan zijn er dingen die weerhouden. Dan zijn er dingen die tegenwerken om de zichtbare aanwezigheid van God gestalte te laten krijgen in uw en mijn leven. En het mooie is, als die 17 jaar voorbij zijn, dan bouwt de Heer zijn tempel opnieuw. De zichtbare aanwezigheid van God, daar kun je niet meer omheen. Herstel van ruïnes door de heerlijkheid van God. Misschien denkt u, als ik zo sta te praten en u zit te luisteren, maar in mijn leven, daar diep van binnen, daar zit ook een plek. Een plek, of misschien beter gezegd, een moment in mijn leven op dit moment, waar ik eigenlijk merk dat ik in die 17 jaar zit. Waarin ik merk dat ik zo'n weerstand ervaar in mijn geloofsleven, dat ik ter neergedrukt word. Dat ik wel naar boven kijk naar de Heer en weet dat Hij er is, maar er als het ware een plastic plafond zit. Ik kan er wel doorkijken, maar ik kan er niet doorheen prikken. Dan is het voor u en voor mij zaak om misschien wel een broeder of zuster te zoeken die u vertrouwt, waar u uw geloofsleven mee kunt delen en misschien wel samen te gaan worstelen en de Heer te bidden, Heer, openbaar door uw geest in mijn leven wat er nog opgeruimd mag worden. Want wat Paulus hier ook schrijft, door het nieuwe verbond in Christus, leven wij door de kracht van de Heilige Geest. En waar de Geest des Heren is, is vrijheid. Het plafond verdwijnt, je kunt er wel doorheen prikken. In de kracht van Christus. En dan, als we er doorheen kunnen prikken, door de kracht van zijn genade, dan merken we dat de ruïnes worden hersteld. Dat de zichtbaarheid van God weer merkbaar wordt. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen. En dat is zo heerlijk. Om te merken hoe de Heer door u en mij heen werkt. Ik heb het u misschien wel eens verteld. Maar ik liep een keer op een braderie. En daar zat een dame in een rolstoel en die zegt tegen mij: u bent een evangelist, wilt u met mij bidden? Ik ken de hele mens niet, als ik het zo even oneerbiedig mag zeggen. En ik ben naast haar neergeknield, naast de rolstoel. Ik heb gevraagd waar we voor zouden gaan bidden. En we hebben het samen gedaan. Zij, en dan zeg ik iets heel gevaarlijks hoor. Zij zag door de ogen van God zijn heerlijkheid in mijn leven. Daarom zei ik al, kijk elkaar eens aan. Zien wij in elkaar de heerlijkheid van God? Of zeg ik nou iets van, ja, nee, dat gaat me een beetje te ver hoor. Dat gaat me een beetje te ver, de heerlijkheid van God in elkaar. Maar we zijn toch broeders en zusters samen als het huisgezin van God hier? Als u thuis bent, dan neem ik aan dat u tegen elkaar zegt, ik hou van je. Of stapt u het bed uit en zegt, nou doei. Dat is denk ik de verkeerde relatie. Ja, soms is het wel eens goed. Waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Daar wordt Christus zichtbaar. Daar wordt Gods tempel in mensenlevens weer herbouwd. En komt de glans van zijn heerlijkheid tot uitdrukking. Nou, wat willen we nog meer? Wat willen we nog meer? Ik hoop en bid dat wanneer u op dit moment in die 17 jaar zit, ik noem het maar even die periode, hè, begrijp me goed, dat u het durft om tegen de Heer te zeggen, Heere, ik zit in die 17 jaar van Esra. Wilt u door uw Heilige Geest mij aan mezelf openbaren en uw heerlijkheid herstellen. En tegelijkertijd ook de Heere vragen, wat moet er nog opgeruimd worden? Wat moet er nog opgeruimd worden in mijn leven om uw heerlijkheid te kunnen weerspiegelen? En dan gaat de Heere echt, dat gaat hij doen hoor. Dus als u denkt van, nou ja, ik kan het wel een keer proberen. Oh. Wat u aan de Heere vraagt, dat doet hij. En wat u aan de Heere belooft, daar houdt hij u ook aan. Samen Gods heerlijkheid weerspiegelen. Wat is er heerlijker? Wat is er geweldiger dan de kracht van God door ons heen te zien werken? Dan ga je van stralen. Dan kom je elke keer weer op die bergtop en er komt ook weer een dal. Maar dat is weer op weg naar de volgende bergtop. Ik hoop dat u dat durft te doen, dat u dat wilt doen. Maar misschien zegt u wel van, nou, dan bent u een beetje te dichtbij gekomen, dat is voor mezelf. Die keuze is aan u. De Heere wil herstel geven. De Heere wil zijn zichtbaarheid weer bevestigen in u en mijn leven. Alleen de kernvraag die eraan vooraf gaat is, willen we dat? Willen we herkend worden als een kind van God in de Heer Jezus Christus? En dat is een vraag die u mag beantwoorden naar de Heer toe. En misschien wel deze week mee gaat worstelen, ik weet het niet. Maar de Heer nodigt u uit, nodigt mij uit. Kom. Kom uit je 17 jaar. En weerspiegel mijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ik heb een video meegenomen. Ik heb daar zelf wat onder, Nederlandse ondertiteling ondergezet, want het is van Hillsong in Australië. En sommigen van u weten dat ik daar wat connecties heb. En mijn zoon die studeert namelijk aan Hillsong College in Sydney. En ik heb een video meegenomen van een lied dat gaat in het Engels, Let the ruins come to life. Met andere woorden, laat de ruïnes weer herleven. Ik heb er wat Nederlandse ondertiteling onder gezet. In een poging om voor degene die het Engels niet machtig zijn, toch mee te kunnen lezen. Maar het is een. Ik vind het een heerlijk lied om bij bepaald te worden dat ruïnes kunnen herleven. Let the ruins come to life. Ook een nieuw leven? Ik hoop het wel. En ik zei al, ik heb daar connecties in in Sydney. Maar mijn zoon, onze Norbert, die deed daar een conferentie mee in begin juli. En dan kwam hij het stadion binnen en dan zei hij, pap, ik kan het niet droog houden. Als ik daar binnenkom en ik hoor 25.000 mensen dit zingen, word ik heel klein voor God. Voor zijn grootheid en zijn genade. Zullen we samen danken. Heere God, we danken u wel dat u een God van trouw bent. Dat u een God bent, Heer, die uw kracht en genade elke dag opnieuw aan ons bewijst. Heer, dan worden we klein. Klein van uw grootheid. Klein van uw majesteit. Klein van uw heiligheid. En klein omdat u elke dag bij ons bent. Heer, daar willen we u zo voor dank zeggen. Dat u iedere dag uw hand op ons leven legt. Ook Heer, op die dagen dat we het misschien niet merken. Ook op die dagen, Heer, dat we door moeite en zorg overweldigd dreigen te worden. Heer, we willen u zo dank zeggen voor uw woord, dat u daarin zoveel hebt opgetekend, Heer, waarin wij ook onszelf kunnen herkennen. Waarin wij ook kunnen zien, Heere God, dat u ons zo door en door kent. En daarom, Heer, willen we ook een moment van stilte nemen. Stilte om een ieder persoonlijk bij u te komen. En Heere God, in dat moment van stilte misschien wel u te loven en te prijzen. Maar aan de andere kant, Heer, zijn er misschien ook onder ons die, ja Heere God, die terugverlangen naar uw zichtbare tegenwoordigheid en kracht van genade. Heer, wil zo ons stil gebed aanhoren. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, dank u wel dat u ons vanmorgen wilde aanraken. Dat u ons vanmorgen kracht wilde geven om door te gaan. Dat u uzelf hebt geopenbaard. Heer, zo danken we u wel voor de broeder en zuster naast ons. We danken u wel dat we samen gemeente mogen zijn aan deze plaats. We danken u wel, Heer, dat u de glans van uw heerlijkheid meer en meer zichtbaar wilt maken door onze levens heen. Heere God, zo willen we ook voorbeden doen. Voorbeden voor de zieken hier in de gemeente. We willen ze voor uw troon van genade brengen en u bidden, Heer, wilt u uw zegenende en genezende handen over hen uitstrekken. We willen bidden voor degenen die hier niet konden zijn vanmorgen. Om wat voor reden dan ook, Heer, willen we uw zegen ook hen toebidden op de plaats waar ze zich bevinden. We willen bidden voor uw volk Israël. Midden in een brandhaard van volkeren, Heer, hebt u een volk verkoren om uw heil te openbaren. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Uw vrede, Heer, die alle verstand te boven gaat en zal heersen, naar uw plan, op uw tijd en naar uw belofte. Heer, en dan willen we ook bidden voor de omringende landen om Israël heen. We denken in het bijzonder aan Syrië, Heer, waar zoveel mensenlevens verloren gaan. Heer, we bidden in het bijzonder voor onze broeders en zusters daar. In heel die regio, Egypte, Syrië, Irak Libanon, Heer, heel die Arabische landen eromheen. We willen bidden voor onze broeders en zusters daar, Heer, die u wilt stellen tot een levende hoop. En zo wilt laten zien dat er maar één God is die vrede geeft. Heer, en we danken u wel dat er velen tot geloof komen. We danken u wel, Heer, dat u ook in die moeite, in die druk, in die ellende, hoop geeft voor de eeuwigheid. Heer, en dan willen we ook zo bidden voor de stad Tiel. U kent de stad, Heer, u kent haar inwoners. U weet ook dat er op dit moment ook met ons samen vele broeders en zusters samenkomen om u de lof en eer te brengen. En we willen u bidden, Heer, dat door ons samen heen Tiel mag zien de glorie van uw heerlijkheid. En daarom is het ons gebed, Heer, zegen ons en stel ons tot een zegen, opdat uw naam wordt geheiligd. Ook hier in Tiel en omgeving, in Jezus' naam. Amen.